zegen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 103. We zingen daarvan het tweede vers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. 103, we zingen het tweede vers. schriftlezing is vanavond uit het boek Genesis, daarvan hoofdstuk 12, versen 6 tot en met 20. Vooraf doen we belijdenis van ons algemene, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Ieder zegt nu in zijn of haar hart aldus:
ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen met elkaar Genesis 12 vanaf het zesde vers. En Abram is doorgetogen in het land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos Moré. En de Kanaanieten waren toen de tijd in het land. Zo verscheen de Heere aan Abram en zeide: uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar de Heere, die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam des Heere aan. Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden. En er was honger in het land. Zo toog Abram af naar Egypte om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in het land. En het geschiedde als zij naderde om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai, zijn huisvrouw: zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen: dat is zijn huisvrouw, en zij zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. En het geschiedde als Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen dat zij zeer schoon was. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En de vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abram goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezels, en knechten en maagden en ezelinnen en kemels. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Toen riep Farao Abram en zeide: wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd: ze is mijn zuster, zodat ik ze mij tot een vrouw zou genomen hebben? En nu, zie, daar is uw huisvrouw, neem haar en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem, en zij geleidden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten we de Heer bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Het is door uw goedheid dat wij aan de avond van uw dag hier samen zijn in uw huis, of meeluisteren vanuit Icaria of andere plaatsen, verbonden met hier. Het is uw goedheid dat we uw woord mochten horen. Uw goedheid dat we hier samen zijn om uw naam aan te roepen, mocht Abraham doen. En doe ons, Heere, uw naam in waarheid aanroepen. Abraham die uw naam aanriep nadat u hem verschenen was. Heere, doe ons zo u aanroepen omdat u ons verschenen bent. We mogen deze avond uw grote naam aanroepen opdat gij ons verschijnt. En wij bidden u, Heere, of u zich zo wilt tonen, zo tot ons komen wilt in de gedaante van uw woord, zoals u ook tot ons gesproken hebt, door de krachtige werking van uw geest, zoals u tot Abraham kwam en sprak en trok en getuigde en wonderen deed. O, kom zo met uw geest, verschijn zo, Heer, opdat we het weten mogen, dat u ons zo heel persoonlijk roept en zo heel persoonlijk komt in ons leven, door die krachtige roep die we niet kunnen stoppen. Heer, kom zo met uw woord, met uw geest, verschijn ons zo en doe ons zo uw naam aanroepen. En ook als we dat missen, Heer, mag dan nu ons gebed zijn. En wilt u het horen, wilt u het verhoren. Mag dan zo ons gebed in waarheid zijn. Dat we misschien wel voor het eerst u opmerken. Dat u er echt bent. En echt waard bent. Dat u ons leven ontvangt. En dat wij het niet waardig zijn. Dat u tot ons komt. Doe het ons werkelijk beseffen, Heere, door uw goedheid, waardoor u aangedreven bent in wat u doet. Dat komt uit uzelf op, o fontein van alle goed. Een fontein die nooit stopt, die trouw bent aan uzelf en uw raad, die bestaan zal aan uw woord, dat uitgaat, nooit leeg terugkeert. O, in die goedheid, Heere, komt u ook vanavond tot ons in uw bewarende hand, in uw woord dat tot ons spreekt. Kom dan, Heer, en maak door uw goedheid ons klein, eerbiedig, afhankelijk. Maak door uw goedheid ons arm, ook al is dat naar de mens niet begeerenswaardig, maar doe het, Heer, door uw genade, die laag maakt zoals Maria, en juist in die lage staat haar zaligmaker roemen mag. Omdat hij haar toen verscheen. In dat woord dat hij komen zou. Ja, kwam. Heere, wil zo uit uw woord getuigen van dat hij er is. Dat hij die ene naam is onder de hemel. En wilt u in dat woord komen en spreken. Wilt u in die ene naam verschijnen, waarin ook Abraham op u mocht zien, bij het altaar waar u hem leidde. Om zo tot u te naderen, Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild, milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u, o Heer, van eeuwigheid, dat zo onverdiend, die mildheid, waarmee u niet verwijt, indien iemand wijsheid ontbreekt. Dat dit van u begeren. Heere, toon ons wat ons ontbreekt. Hoeveel, ja, alles wat ons ontbreekt. Dat ons alles ontbreekt. Doe ons het zien, missen. Verlangen te ontvangen. Die wijsheid ontbreekt. Om zo te naderen tot u die mildelijk geeft en niet verwijt. Niet terugwijst. Dan is er een plaats bij u. En doe ons op die plaats, die lage plaats, waar ook uw zoon wilde afdalen in de diepte. Doe ons zo op die lage plaats geraken. Om werkelijk u nodig te hebben, zijt gij mild in het schuld vergeven. Opdat wij zien wat zonde is, tegen wie we gezondigd hebben, wat zonde teweeg brengt. scheiding en schuld. Gedenk niet meer, Heere, aan het kwaad dat wij bedreven. Wat we gedaan hebben, ook vandaag. Laat er licht over opgaan wat kwaad is in uw ogen. Gedenk niet meer daaraan, Heere. Hoewel het zo verdiend is dat u ons doet naar uw recht. Maar gedenk dan niet meer, Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. O, spreek dan van die ene weg van ontkoming, vergeving, verzoening, die weg naar u. Wil daarvan getuigen door de kracht van uw woord, van uw geest, van dat bloed dat reinigt van alle zonden. Heere, gedenk de gemeente. Gedenk waar verdriet is, waar rouw is gekomen. Gedenk waar een kwaal meegaat, behandelingen nodig zijn of onderzoeken wachten. Gedenk dan, Heere, wanneer ons leven lijkt te kantelen, we opeens heel anders zien. Geen perspectief hier op aarde lijken te hebben, nog wel hopen, nog wel zoeken, nog wel vragen. Maar het is zo anders. Heere, gedenk dan naar uw genade. Heilig kruisen en wees in verdriet nabij. Wees in psychische nood ook nabij ondersteun. Breng, o Heer, in een hoog vertrek bij u. Dat ervaren mag worden dat u van moeite afweet. Ook van die grootste moeite, die zonde ziekte, die zonde schuld. De oorzaak van alle verdriet, alle pijn. Alle gemis en alle rouw mag het zo wegen. Om tot u uit te drijven. U aan te roepen in de nood. Wees met hen die omringen in moeite. Wees, Heere, met de huwelijken, met opvoeders. Wees nabij in gebroken verhoudingen, waarna de mens geen herstel mogelijk is. U kunt wonderen doen en ook wonden helen. En doe ervaren dat u slaat, niet om te plagen, maar om te verbinden. Dat zo die slaande hand gezien mag worden als een hand van uw goedheid om bij u te brengen. Heilig zo, Heere, moeite. En doe ook ons omzien naar wat zo zwak is, gebrekkig is. Met die ogen die ook Christus had, ziende op de schare. Mensen om ons heen wil daartoe ook werk van zending en evangelisatie zegenen. Werk in de Gouwstraat. Ziende met de ogen van de zaligmaker, met ontferming bewogen zijnde over de scharen, gaan we anders reizen met de metro, anders voor het stoplicht stoppen. Dan zijn het mensen en zielen. Ontferm u zo, Heere, en wil trekken tot u. Wil wonderen doen, ook onder het afgedrevene. Wonderen doen, Heer, ook waar u brengt, onder de bediening van uw woord, van uw verbond. Wil daarin ook wonderen werken, voor het eerst of opnieuw. En allen die u uitzendt om van dat woord te spreken nabij zijn. Wil zo zijn met uw dienaren. Ook met uw knechten voor wie dienen zo zwaar is geworden of niet meer kan. Dan dragen we u in het bijzonder op, dominee Silfout, die in de achterliggende week getroffen is door een hartaanval. Gedenk hem met zijn vrouw, zijn familie. Dan heeft u willen sparen. Dan bidden we of u hem ook terug wilt geven aan zijn vrouw, familie. Ook aan de kring van onze klasses, van onze gemeente. Gedenk hem, Heere. Gedenk ook dominee van der Net, die zo'n ernstig bericht ontving. Ondersteun hem in moeite. En wees zo, Heere, met ons allen, met uw dienaren die u uitzendt. Ouderlingen, studenten die voorgaan. Wil ook deze avond, Heere, ons nabij zijn. Gedenk het onderwijs. Gedenk de overheid over ons gesteld. Ons gegeven, ons ten goede. Gedenk, Heere, aan de wonderen die u eertijds deed onder ons land en volk. We mogen erbij stilstaan op de dag van hervorming. 31 oktober, als u het geeft, terugziend. waar de wereld een feest van duisternis en banden van dood viert, mogen wij stilstaan bij de komst van licht. En mogen wij in dat licht dat u schonk, de kandelaar van uw woord die u schonk, dan zien dat licht schijnt in duisternis. De duisternis het niet omvatten en niet wegduwen kan. Maar dat het licht de duisternis zichtbaar maakt, maar ook overwint. En dat u trekt uit duisternis tot licht, getuigt van dat licht. Alleen genade, alleen de schrift, alleen geloof. Heer, wil dan door die genade dat ware geloof werken. Door de komst van dat woord in waarheid. Gedenk ons zo, Heer, ook deze avond. Dan bidden we of u de kandelaar van uw woord wilt doen lichten door uw geest. Dan zijn we zo afhankelijk van uw bediening. In spreek, mensenkind, op de kansel. In luisteren, mensenkinderen, onder de kansel of meeluisterend. Maar Heer, doe dan wonderen. Want u bent toch een God van wonderen. Doe het niet om iets uit ons, maar doe het om uzelfs. Om uw grote naams wil, Heer, om uw raad. Dat die vervuld worden, mag het zijn in het zalige van zondaar, in onderwijs voor uw kerk. Om Jezus wil bidden we dat. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 107. En we zingen daarvan het 17e, het 21ste en ook het laatste vers. Nu stelt God waterbeken tot bar en dorstig land. Herschept in dorre streken rivieren. En door zijn hand, vers 21, maar die nu hulpeloos kermen, verdrukt en vol gebrek, brengt God door vrij ontfermen haast in een hoog vertrek. Ook het laatste vers, wie wijs is, merk die dingen. Zing 107, vers 17, 21 en ook het laatste vers. Intussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. het schriftwoord dat ik u vanavond met de hulp des Heren mag prediken, dat vindt u in het gelezen gedeelte Genesis 12 en daarvan vers 10, ons uitgangspunt van deze avond. Genesis 12 vers 10. En er was honger in dat land. Zo toog Abram af naar Egypte om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. Stand stil bij de reis van Abram naar Egypte. En we letten op drie aandachtspunten. We zien hier Abram als vreemdeling. We zien hier Abram beproefd. En tenslotte Abram beschaamd. Abram naar Egypte. Abram als vreemdeling, ons tekstvers. Hij ging naar Egypte om daar als een vreemdeling te verkeren, maar hij was het al. Hij was het al in het land dat hij verliet. Als tweede punt, Abram beproefd. De Heere gaat hem daar in Egypte beproeven. En tenslotte Abraham beschaamd. Dan hoeven we alleen maar te lezen vers 18. Waarom? Waarom heb je dit gedaan? Dit gezegd? Verzweeg dat Sarah je zus was. De woorden van Farao. De beschuldiging van de Heer. Abraham naar Egypte, Abraham als vreemdeling. Dat is een kernwoord in dit gedeelte. Vreemdeling, wat is dat? Ja, hier lees je het. Maar hij was het dus al in dat land dat hij verliet, dat land Canaan. Staat niet in dit gedeelte, maar wel op een andere plaats in de Bijbel. Wanneer in het boek van de Hebreeën teruggezien wordt op die lange lijst van mensen die wij geloofshelden noemen, dan heeft ook Abraham daarin een plaats. En dan wordt hij genoemd als iemand die verkeerde in een vreemd land. Waar is hij inwoner geweest? Samen met Isaac en Jacob, zegt Hebreeën 11, vers 9 en 10. In tabernakelen, dat is in tenten gewoond. Dan woon je maar even en reis je weer verder, vreemdeling. Wel in het land van de belofte. Mede-erfgenamen en toch in een vreemd land. Het was nog niet van hen. Want in vers 13 van Hebreeën 11 staat dat hij daar verkeerd heeft als een vreemdeling en een bijwoner. Maar wat is dat dan eigenlijk, vreemdeling? Hoe word je dat? En wat betekent dat? Als het zo'n belangrijk gegeven is in ons tekstwoord en in wat de Bijbel over Abraham zegt, is dat een vraag om wel bij stil te staan. Wat bedoelt de Bijbel met vreemdeling? Maand oktober is bijna voorbij en op 31 oktober staan we stil bij de kerkhervorming. Waarin Luther een vreemde werd in de kerk waarin hij opgegroeid is. Eruit gezet is door de paus. Dat heeft de Heere gebruikt om een beweging van hervorming in gang te zetten. Waarin de kerk teruggeleid werd naar het woord. En er is een bekend lied wat eeuwen later is gedicht door McShane. Wat we noemen dat wachtlied van de hervormers. Het wachtwoord van de hervormers. Een wachtwoord, dat is, daar herken je iemand aan. Iemand die bij de hervorming hoort. Die daar zich thuis voelt. Die zich daardoor aangesproken weet. Die herkent dat wachtwoord. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Dus als je vreemdeling van God, van je hart bent, hoor je dan bij de hervorming? Nee. Nee, eens was ik het, maar nu niet meer. Dus hoe word je een vreemdeling? Door te beseffen, te ervaren, zegt McShane, dat licht dat opgegaan is, De tijd van de hervorming in het licht wat opgegaan is in het hart van McShane door Gods woord. Toen zei McShane, heb ik ervaren dat ik een vreemdeling was voor God en mijn hart. Wel ervaren tot verdriet. Eerst nog niet, ik kende geen schuld. Ik gevoelde geen smart. Ik zei niet, mijn zielen doorziet gij uw lot. Maar toen sprak Gods woord. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En als Gods woord zo spreekt, dan word je vreemdeling. Vreemdeling in het land waar je woont. Waar en recht waar we wonen. Dan is daar wel je huis, maar niet meer de plek waar je je helemaal thuis voelt. Ik bedoel niet dat je dan weg moet gaan, dat je moet verhuizen. Zo bedoel ik het niet, maar, en zo bedoelt McShane het ook niet, maar het is niet meer de plek waar je alles kunt vinden. En wat ik vast geloof, dat is dat mensen die niet bij de Bijbel willen leven, ook diep van binnen wel weten dat ze iets missen. Dat er iets niet klopt in hun leven, maar dat liever wegstoppen. Bent jij eens OE. Liefst wegstoppen. Liefst niet vreemdeling, ja, als vreemdeling willen ervaren. Vreemd van God. Liefst dat maar wegstoppen. En dan gaan mensen soms de meest vreemde dingen van doen. Een cultuur van geweld verheerlijken in dat duistere feest van Halloween. Daar huiver je van. Om te spelen met het boze. Om maar niet te luisteren naar die stem van binnen. Maar wel diep van binnen weten vreemd te zijn. Maar niet willen aanvaarden, niet willen beseffen. God niet te eren. Er is een God. Heeft u hem gezocht? Heeft u hem vandaag gezocht? Ja, in de kerk samen bidden. Heeft u werkelijk de Heere gezocht? Vandaag, vorige week. Wanneer heeft u in uw leven werkelijk tot de Heere gebeden? En heeft u toen ervaren? Heb je toen ervaren dat je vreemd was ten opzichte van de Heere? Vreemdeling. De Heere kwijt. Hoe weet je dat? Of je dat ervaren hebt? Is dat je nood geworden, je gemis geworden, de Heere kwijt? Een vreemdeling van God en zo niet verder te kunnen leven. Mijn zielen, kijk nu, doorzie nu je lot. Hoe kun je zo doorleven en voor God verschijnen? Je mist gerechtigheid, vrijheid. Je mist vrede, je mist te kunnen staan voor een rechtvaardige God. Vreemdeling worden. De Heer heeft Abraham vreemdeling gemaakt door de krachtige werking van zijn woord. Abraham, ga gij uit. Toen sprak de Heer met macht. Weg uit het land waar je je thuis voelde. Verlaat dat land en je ooms, je tantes die vreemde goden aanbidden. Je zult je vader verliezen. Met je neef alleen overblijven, straks zal hij ook gaan. Dan heb je niets meer, Abraham. Maar ga. Ga gij uit. Heel persoonlijk heeft de Heer tot Abraham gesproken. Met kracht, dat kon Abraham niet tegenhouden. Hij is gegaan. We lezen niet dat hij gesproken heeft, wel wat hij gedaan heeft. Gegaan. Is er zo'n omkeer in uw leven? Nee, niet dat je je huis hoeft te verlaten nogmaals, maar zo'n omkeer. Dat oude dingen je niet meer bekoren konden. Zo'n omkeer dat de glans die erop lag weg is. God kwijt. Ga gij uit. Vreemdeling worden. En dan naar een ander land. En Abraham wist nog niet waar het was. Eerst naar Haran. Dan bracht zijn vader hem nog. Die stierf. Verdriet in het gezin. Ook een broer gestorven voor de ogen van zijn vader, Genesis 11. En dan, Dan zegt de Heer Abraham, dat is het land dat ik je wijzen zal, dat ik je geven zal, dat land Canaan. Ga daar maar naartoe. En is gegaan. En we weten niet hoeveel jaren nu, maar hij heeft daar als vreemdeling verkeerd. Hebreeën zegt dat. Hoe word je vreemdeling? Hoe ben je vreemdeling? Hoe was Abraham vreemdeling in dat land dat hij eenmaal krijgen zou, zijn geslacht zou het ontvangen? Uit hem zouden kinderen geboren worden die daar zouden mogen wonen. In een land dat ze bezitten mocht. Waar heeft Abraham daar gewoond? En daar zegt de Bijbel helemaal niet zoveel over. Enkele dingen maar. De meest belangrijke dingen wat de Heer ons wil meegeven, ons wil zeggen over dat vreemdelingenleven, zijn in enkele versen ons verteld. Altaarleven. Abraham was vreemdeling in Canaan met een altaarleven. Dan komt hij in Sichem, vers 6. En er is een eikenbos dat wijst op een plaats waar de Canaanieten hun afgoden eren. Eerste plaats van het beloofde land. Abraham komt, die nu maar de afgoden van Canaan, Abraham. Want nu heb je niemand meer die voor je zorgen kan. Niemand van je familie. Die nu maar, net als de Canaanieten, hun afgoden. En hij maakt een altaar op de plaats van de eikenbomen. Maar dient niet de afgoden, dat kan niet, hè. Weet u dat? Dat niet meer kan, weet jij dat? Dat oude dingen niet meer kunnen. Dat je niet meer terug kunt en wilt. Een altaar voor de Heer. Maar hoe wonderlijk gebeurt dat? Het gebeurt niet meteen. De Bijbel zegt, eerst verscheen de Heere aan Abraham. De Heere kwam tot Abraham. Abraham heeft daar de Heere ontmoet, daar bij Sichem. En toen heeft Abraham voor de Heere een altaar gebouwd. Dat altaar is een antwoord op de komst van de Heer. Het wijst op een godsontmoeting. Hij heeft de Heere ontmoet. In zijn woord, hij sprak tot hem. Dat had hij al in Ur gedaan, daar lezen we niet van een altaar hier wel. Daarop bouwde Abraham de Heer een altaar. Na een godsontmoeting, een altaar. En wat er in die periode daartussen is gebeurd, hij was 75, toen hij daar in Haran was. Tientallen jaren in het land Canaan gewoond, zonder dat er een zoon geboren werd. Weinig vertelt de Bijbel ons daarover, maar wel dit. Een godsontmoeting en een altaar. Een Sichem. En dan trekt hij verder. Moet ook wel, zijn schapen moeten eten. En dan tegen het westen, meer naar het zuiden, bij Bethel opnieuw een altaar. En daar roept hij de naam des Heeren aan. Dat wijst opnieuw op een ontmoeting met de Heer. Wat is er daartussen gebeurd? Weet vooral dit. Dat het voor Abraham niet zo makkelijk geweest is in dat land van de belofte. Dat zegt Hebreeën ons al. Hij was daar als een vreemdeling. Maar dat zegt ook vers 6. De Canaanieten waren toen ter tijd in het land. Dat zijn de vijanden van de Heer. Van de Heere straks zal zeggen, hun zonde schreeuwt en roept naar de hemel, maar nog is de maat van hun zonde niet vol. Nog 400 jaar zal de Heere wachten. Voor Sodom en Gomorra is de tijd van het oordeel versneld. Met zulke mensen leeft Abraham, met tot de hemel roepende zonde, waarin het leven van kleine kinderen niet veilig is. Waarin een kwetsbare vreemdeling niet veilig is. Er is moord op het kwetsbare, misbruik van het onschuldige. En dat is een roepende zonde tot de hemel. Hoe ziet de Heer nu op ons, land en volk? Roepende zonde tot de hemel. Het kwade aanroepend. En uitlevend. Dus tussen zulke mensen leefde Abraham. Dan is het niet zo makkelijk als je voelt dat het niet kan. Dat het kwaad is. dat het kwaad om je heen is. Dat het kwaad niet zo ver is, dat het een bodem heeft in je eigen hart. Altaarleven wijst ook hierop. Die les van McShane. Mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Een altaar heeft Abraham gebouwd, dat lezen we verschillende keren ook later. Toen hij het liefste wat hij had, zijn lieve jongen, mee moest nemen naar een berg om hem daar voor de Heere te offeren. De vreugde van zijn hart, het kind van de belofte zelf op het altaar moest leggen. Wat had je dan over? Alleen maar verdriet, alleen maar as en rouw. Je belofte op het altaar, dan mis je zoveel, dan ben je zoveel kwijt. En toen heeft Abraham gehoord. In Hebreeën ligt ook daar het licht van Gods woord over. Dat Abraham geloofd heeft. Toen hij zijn belofte daar uit handen moest geven. Geloofd heeft in de God van de belofte. Hem gezocht heeft. Hem aangekleefd heeft. Vertrouwende hierop. Dat hij bij machte was. Isaac uit de doden weder op te wekken. Terug te brengen. De Heer heeft het gedaan, die machtige God, samen met Isaac, in de vlammen gekeken. Het zijn diezelfde vlammen bij Sichem, bij Bethel. Diezelfde vlammen wanneer Mozes schrijft over een altaar hier en later in Leviticus. Dan zijn het diezelfde vlammen die spreken van, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood verdiend had, te midden van Canaanieten wonen en niet beter zijn dan hen. Zo ben je een vreemdeling daar in Canaan. De Heer spreekt, we lezen niet dat Abraham spreekt. De Heer spreekt met zijn woord, maar ook met daden. Droogte in het land Canaan. En dan moet Abraham verder. Later lezen we ook van een weduwe, Naomi, die terugkeert naar Israël, omdat ze samen met haar man naar Moab is gegaan. En dan is het een vlucht uit het land van de belofte dat inmiddels ontvangen is. Dat is anders dan hier. Abraham heeft het nog niet ontvangen. Hij mocht er wonen, moet nu weer weg. Maar het is nog niet van hem, het zal wel komen. En dan zal Mozes zeggen, op de rand van Moab, Deuteronomium. Als de Heer u dit land geeft, luister naar zijn woord, zijn geboden. En wanneer je dat doet, Israël, dan zal er regen zijn op zijn tijd. En zo niet, dan zal de Heer regen inhouden, de hemel sluiten, die zal als van koper zijn. Zoals afgelopen zomer. Zoals misschien iemand die meeluistert wel zegt van koper, hoe komt mijn gebed door? Hij leeft, hij hoort. Hij zendt soms zijn oordeel. Hij zendt soms zijn beproeving. Maar vlucht niet bij hem vandaan. Niet in het oordeel, niet in de beproeving, wanneer hij, zoals Abraham zijn kind beproeft. Dat deed Naomi wel met de man. Maar hier is het land nog niet van Israël. Hier wonen de Canaanieten er. En hier geldt nog niet dat woord van de Heere Israël. Als je zondigt, dan zal ik mijn regen inhouden. Hier geeft de Heere droogte, kende Abraham helemaal niet. Hij komt uit die strook land, die brede strook, die groene strook land rond de rivieren van Babel. Verder naar het noorden en dan weer verder naar het westen, naar het zuiden, zo'n groene maan. Altijd water, altijd gras voor je vee. Maar nu niet, nu is er droogte, nu moet hij wel gaan. Kijk, hiervoor waren er de Canaanieten die hem tot een last waren en hem heen dreven naar het westen, naar het zuiden, naar Bethel. Steeds verder. Maar nu is het land zelf dat hem uitstoot. Geen regen. Het is de Heer zelf. De Heer zelf die Abraham naar het zuiden drijft. Geloven wij dat de Heer spreekt? Ja, met zijn woord. Geloven wij dat de Heer spreekt met zijn daden? Het is goed om op te merken. Heere, wat wilt u met mijn leven? Wat betekent deze gebeurtenis? Dat hoeven we niet zomaar voor een ander in te vullen. Dan vallen we al snel in de zonde van de vrienden van Job. Maar we geloven we dat de Heere spreekt door daden, ook in onze levens. Merken we het op. Buigen we ervoor. Dat het niet zomaar is dat de Heer ons ook door de droogte van afgelopen zomer eraan herinnert. Dat wij niets in eigen hand hebben. Die erge boodschap van een medisch specialist. Geloven wij dat de Heer spreekt door daar ons een ernstige waarschuwing geeft. Waarvan we denken onze genadetijd ingekort. Maar dat de Heer het misschien wel doet om u de ernst van het leven op het hart te binden. Om naar hem toe te drijven. Geloven we dat de Heer spreekt door daar. En erin altijd tot zijn eer komt. Zijn oordeel is rechtvaardig over Sodom. Over Kanaan 400 jaar geduld. Over Nederland, hoe lang heeft de Heer al geduld? Over tot de hemel roepende zonde in uw leven, hoe lang heeft de Heer al geduld? Mijn zielen, doorzie je lot en Abraham gaat. Komt hij in Egypte, om daar, dat is met een doel, om daar als een vreemdeling te verkeren. Terwijl de honger zwaar was in het land. Hij was al vreemdeling, zagen we in het land Kanaan. Maar nu zegt Mozes het met zoveel woorden ook. Zoals hij zelf ook als vreemdeling in Egypte heeft verkeerd, Mozes. En Jozef voor hem is het nu ook Abraham. Hier als vreemdeling, valt niet mee. Vreemdelingen, de kranten staan er soms vol van. Valt niet mee als je dan dobbert op een bootje op de Middellandse Zee. Maar dan heb je nog wel internationale verdragen die je bescherming bieden. Abraham had niets, geen rechten, weerloos, kwetsbaar. Vogelvrij. En zo is hij hier vreemdeling. Vreemdeling geworden in Kanaan, vreemdeling in Egypte, hoe ben je vreemdeling? Vreemdeling, zoals Abraham vreemdeling was in Egypte, hoe ben je vreemdeling? Ook Hebreeën weer spreekt van dat vreemdelingschap van Abraham. Had een ander vaderland op het oog. Die had hem door die krachtige roep van zijn woord inwoner gemaakt van een vaderland dat boven is. Ga gij uit. Heel persoonlijk, jij, Abraham. Ga gij. Een vaderland waar zijn hart zijn oog op gericht was. In die godsontmoetingen. En daartussendoor. In tijden van beproeving. Klimmend. Op die berg samen met Isaac. Met stappen die steeds zwaarder werden. Door een oog van geloof. Door de Heer zelf gewerkt en getrokken en geoefend. Ziende. Op die God. Die hem je vreemdeling had gemaakt. Hoe ben je vreemdeling? Dan weet je van een ander vaderland. Dat eenmaal wacht. Het land van de belofte. Het land Jeruzalem dat boven is. Hoe ben je vreemdeling? Heeft ook met ja, wie je bent te maken. Niet wat je doet. Hoef je niet vreemd te gaan doen. Heeft Abraham ook niet gedaan. Hij was een herdersvorst die veel ontzag inboezemde. Bij de mensen om hem heen. Maar wel een man die anders was. Toen het erop aankwam, zijn neef Lot te hulp kwam en zelfs de koning van Sodom tegen het onrecht van een wrede onderdrukker. Gods gebod en Gods eer bedoelen en proberen na te leven, dat heeft wel met vreemdelingschap te maken in het leven van Abraham. Op reis, met de fiets naar Rotterdam of openbaar vervoer en je voelt je anders, je kleedt je anders, je bent anders. Vreemdeling zijn heeft te maken met wat je doet, hoe je je kleedt, hoe je spreekt, hoe je omgaat met je vrienden, hoe je vader bent in het gezin, moeder. Hoe Gods woord, Gods gebod boven alles gaat. Ook als er veel tegenop komt. Als het je een winstgevende onderneming, een winstgevend contract kan kosten. Dan toch maar de eer van de Heer daarboven. Vreemdeling. Niet zoekend de overvloed van Egypte, maar de God die Abraham hier naar Egypte leidde. Abraham is daar vreemdeling. Hij gaat naar Egypte om vreemdeling te zijn en omdat de honger zwaar was in het land, 10b. Abraham mag schuilen in Egypte. De honger is zwaar in Canaan, nu mag hij schuilen in Egypte. Dat heeft later Jacob gedaan, geroepen door Jozef. Dat heeft later de Heer Jezus gedaan, toen het zwaard van Herodes hem dreigde, als een vreemdeling in Egypte verkeerd om te schuilen. Wonderlijk, hè? Wat zo'n duister land toch bescherming biedt. Hier en Abraham, later aan de Heer Jezus. Egypte waar ook beloften voor in de Bijbel staan, in het Oude Testament. Egypte waar de Heer ook zijn kerk nog steeds heeft, de Koptische kerk, vervolgde christenen. Egypte wat hier een schuilplaats mocht zijn. Een schuilplaats voor Abraham hebben wij een schuilplaats. Zoeken wij een schuilplaats, hoef je niet naar Egypte. Hebben wij een schuilplaats in gevaren? Gij zijt mij Heer een schuilplaats in gevaar. Gij zult mij in benauwdheid trouw bewaren, omringt mij. Terwijl gij mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt in de put. En toch een schuilplaats, omringt me met blij gezang, opziend in de put, Jozef. Toen kwam dat koord om hem eruit te trekken. Koorden van Gods goede tierenheid, omringt me. Hebben we daar een schuilplaats bij de Heer? Hier mocht Abraham schuilen. Een schuilplaats waar hij trekt met eeuwige koorden van zijn goede tierenheid tot hemzelf. Onder zijn schaduw. Hij zal Abraham nog meer leren. Maar eerst beproeven. Ons tweede punt. Abraham beproeft. Hij is op weg naar Egypte. Verder naar het zuiden. En dan komt hij al snel bij de grensposten. Want Canaan is een verzameling van steden, stadstaat. Egypte niet, dat heeft centraal gezag. En hoogontwikkelde cultuur en een farao die alle touwtjes in handen had toen al. En dat weet Abraham wel. Hij is wel een vreemdeling, maar niet vreemd. Hij weet wel wat er te koop is in de wereld om hem heen. Hij maakt een plan. Laten we letten op wat Abraham doet en waarom hij dat doet. Wat doet Abraham? Hij maakt een plan, horen we. Hij gaat spreken. Het is voor de eerste keer in Genesis dat we Abraham horen, dat hij spreekt. Daarvoor heeft hij steeds maar gezwegen. Het was niet zo belangrijk wat Abraham zei, wel wat de Heere zei, wel belangrijk wat Abraham deed, gehoorzaamde. Maar nu gaat Abraham spreken. Je zou zeggen, Abraham had nu maar gezwegen. Wat zegt hij? Sarah, je bent een vrouw van meer dan 70, zal ze hier geweest zijn. Hoe oud precies weten we niet. Je bent mooi om te zien. Dat zien de mannen in Egypte. En dat zullen de Egyptenaren tegen elkaar vertellen. En dan zullen ze proberen jou van mij weg te nemen. Zeg daarom in Egypte maar dat je mijn zus bent. Dan zullen ze mij niet doden. Wat doet Abraham hier? Liegen. Liegen? Nou, het is wel waar wat hij zegt. Sarah is zijn zus. Maar ze is ook zijn vrouw. En het is een halve waarheid die hij spreekt. En tegelijk zegt ons spreekwoord een hele leugen. Dus dat is wel erg, zo spelen met de waarheid. Naar jezelf toe redeneren. En de waarheid geweld aan doen. Dat is niet goed. Dan breng je jezelf of anderen in problemen hier, Abraham. Wat doet Abraham hier? Een heel gevaarlijk spel speelt Abraham. Hij zet hier alles op het spel. Hij zet hier zijn vrouw op het spel. Hij zet hier de belofte op het spel. Waar de Heere gezegd had, uit Sarah zal een kind geboren worden. En hij zal de drager zijn van de belofte. En nu speelt Abraham daarmee. Zeg maar dat je mijn zus bent. Is hier zo anders als in Genesis 22. Wanneer hij met Isaac met zware stappen die berg oploopt. Zo heel anders. Toen zei hij tegen zijn jongen. O Isaac. Toen Isaac die vraag stelde. Vader, we hebben hier brandhout en vuur bij ons, maar waar is het offerdier? En toen zei Abraham, de Heere zelf zal een lam ten brandoffer voorzien. Toen plaatste Abraham zich in de weg van Gods voorzienigheid. En nu, de Heere beproeft hem. Wat heeft de Heere eerder gedaan met Adam, die heeft hij beproefd. Abraham viel. Noach zoveel gegeten, Noach uit de ark, beproefd. Hij viel in dronkenschap. En hier Abraham, de drager van Gods woord, straks van Gods belofte, in zijn zoon, in vervulling zien gaand. Ach, hij plaatst zich buiten de weg van Gods voorzienigheid. Stelt dat alles op het spel. Hoe kan dat? Abraham is hier niet bereid te belijden dat God zijn God is. Maar je kunt niet zeggen dat hij de Heere verloochent. Dat eerste is al heel erg. Het is erg dat hij een halve waarheid spreekt, dus liegt. Het is erg dat hij zich niet plaatst in de weg van Gods voorzienigheid. Het is erg dat hij niet belijdt dat de Heere zijn God is. Belijdenis doen, je voorbereiden op belijdenis doen, kan wel wat kosten. Het is zo tot vreugde van de gemeente, van gezinnen. Als jonge mensen die stap mogen zetten, kan wel wat kosten, ook in de wereld van nu. En dat vergeet Abraham hier helemaal, dat belijdenis doen wat kan kosten. Dat is niet goed, dat is erg. Wat doet Abraham hier? Nou, hij verloochent de Heere niet, dat kun je niet zeggen. Er is iets anders aan de hand. Hij is de Heere vergeten. Gewoon vergeten. Hij heeft er niet aan gedacht. Hij naderde die grenspost. En hij zei tegen zijn zus, ik heb een plan voor het dreigende gevaar. Ik dek me in tegen die risico's. Probeer me daartegen verzekeren. En dan zal het wel goed gaan. Hij vergeet de Heer. Vergeet wie de Heer is. Alsof zijn slimmigheid hem hier kan helpen. De Heere vergeten, laten we Abraham niet snel oordelen. Heeft u vandaag aan de Heere gedacht? Wanneer heeft u echt aan de Heere gedacht? Dat lijkt op die vraag van dat bidden. Of moet je zeggen, Heer, Ik heb u vergeten dagen zonder getal. Dan hebben we geen reden om op Abraham neer te zien. Dan zijn we als Abraham kinderen van Adam. Dan zijn we als Abraham mensen die leven onder Gods toorn in onszelf. Als de Heer ons overlaat aan onszelf, dan vergeten we de Heer. Als de Heer ons niet trekt tot Hem met zijn woord, dat nieuwe leven geeft, dan zijn we als Adam aards, dood in zonde en misdaad. Als de Heer waar Hij leven gewerkt heeft, niet bij zich trekt, dan leven we uit wat in ons zit, in die oude mens. Geen reden om op Abraham neer te zien. Waarom doet Abraham dit? Hopen zo bij stil te staan. Eerst gaan we zingen uit Psalm 77. We zingen het vijfde vers. Zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik dan, altoos verstoten, niet goed gunstig zijn voortaan. 77. Zingen het vijfde vers. Hij is daar als vreemdeling. Hij wordt beproefd. En straks ook Abraham beschaamd. Abraham beproeft. De Heer beproeft hem. Laat hem los. En Abraham valt. Waarom doet Abraham dit? Ach. Een herdersvorst. Met al zijn welvaart op reis. Maar zo kwetsbaar. Vreemdeling zonder rechten. En wat heeft Abraham voor wapen bij zich? Hij wil helpers, maar wat kan hij beginnen tegen die machtige legers van Farao? Een herdersvorst heeft eigenlijk maar één wapen, dat is zijn slimheid. En die gebruikt Abraham hier. Denk niet aan de Heer. Hij is wel slim, maar niet wijs. Slim in de handel, maar niet wijs voor God. Dan verlies je het, Abraham. Als je zonder God in deze wereld staat, in je leven staat. Want Abraham zegt, kijk, ik ben de zoon van de familie, je bent mijn zus. Onze vader leeft niet meer. En als dan die Egyptenaren voor je komen, Sarah, dan zal ik een bruidschat noemen die Egyptische vorsten moeten betalen. En die zal zo hoog zijn dat ze echt niet zomaar jou tot een vrouw zullen nemen. Maar dan ga ik met ze onderhandelen en dan duurt het en dan duurt het en dan zal intussen het weer wel gaan veranderen. En dan kunnen wij terug naar Canaan. Dat is slim. Maar niet wijs. En dan komt Farao. Farao hoort van zijn vorsten, van de schoonheid van Sara. En dan heeft Abraham niet eens de kans om te onderhandelen. Dan neemt Farao haar tot zijn vrouw, ongeacht prijs. Abraham, Abraham, door eigen schuld in de grote problemen. Je lijkt hier op Christen in dat prachtige boek, indrukwekkende boek van Bunyan. Die zo wist van vreemdelingschap. Christen, als een pelgrim op reis. De pelgrimsreis. Uit de stad mensenziel, uit de stad van de wereld, het stad van het verderf, getrokken geleid. Op reis naar het Jeruzalem hierboven. Maar toen kwam Christen samen met hopenden op een moeilijke weg. En hij zocht een makkelijke weg, een dwaalweg, een zijweg. Toen verdwaalde hij. Wel slim, maar niet wijs. Slim in de wereld en jezelf helpen en de Heere vergeten. En dan loop je vast, Abraham, Christen. Jonge mensen, ouderen in 2018. Dan loop je mee vast. En toen viel hij in slaap. Christen met hopende. Het was op het landgebied van een grote reus. Reus Wanhoop. En die nam de volgende morgen Christen en zijn vriend mee naar zijn kasteel. Kasteel Twijfel. Waar hij woonde met zijn vrouw Ongeloof. En die sprak vreselijke woorden tot Christen. Stop nu maar. Dit is je einde. Stop nu maar met alles. Wat kon Christen zeggen? Alles verloren. Alles op het spel gezet. En toen herinnerde de Heer door zijn geest dat Christen nog iets in zijn binnenzak had. Een sleutel. De sleutel van Gods belofte. En hopende zij, gebruik die maar. En die paste op die zware ijzeren deur van de cel. Ze konden zo doorlopen. De poort van kasteel Wanhoop, ze konden zo naar buiten. De Heere hielp zijn kind, kwam erop terug. De Heere zal hier ook omzien naar Abraham. Maar niets van Abraham zelf is daarbij. Het is alleen genade. Dat is ons derde punt. Abraham beschaamd. Abraham staat daar. Ziet zijn vrouw gaan, Sara. Alles valt in duigen. Sara weg naar de harem van Farao. Zijn vrouw weg, waar hij zo van houdt. De belofte weg. Abraham, het kan nooit meer. En hoe vaak heb je dat gedacht en gezegd in die tijden dat je was in dat land van vreemdelingschap waar de Kanaanieten zo sterk waren. Hoe vaak heb je toen gezegd, Heer, het kan nooit, maar nu moet je zeggen, Abraham, door eigen schuld. Hij ziet Sara gaan. En er staat wel wat tegenover. Farao overlaat Abraham met cadeaus, met geschenken. Maar deed Abraham goed om harentwil, vers 16, zodat hij had schapen en runderen en ezels en knechten en maagden en ezelinnen en kemels. En hij dus vorst met nog veel meer schapen, ook met runderen. Abraham, nu kun je altijd blijven in Egypte, het land wat besproeid wordt vanuit de rivier de Nijl. Er is altijd gras, altijd water. En je hebt mensen om ervoor te zorgen, slaven, slavinnen. En je hebt ezels en ezelinnen. Dan kun je je snel verplaatsen. En ezelinnen zijn niet zo eigenwijs als een mannetjesezel. Dan kun je echt vooruit, betrouwbaar. En kemels, die waren er in die tijd al in Egypte. Weten we uit de opgravingen. Waren wel zeldzaam. Snelle beesten. Indrukwekkende beesten waarmee je indruk kon maken. Abraham, nu kun je altijd blijven. Je wortels hier vestigen. Je pinnen uit je tent doen. een vaste woonplaats maken. In die kemels zijn. Ja, onze jongens begrijpen dat denk ik wel. Een soort BMW. Zo snel. Zo duur. Dan maak je indruk. Staat Abraham. Alles wat hij maar kan wensen, heeft hij. Aan goederen, aan welvaart. Maar zo diep ongelukkig. Zijn vrouw kwijt. God kwijt. Door eigen schuld. De belofte kwijt. Door eigen schuld. Abraham beschaamd. Abraham nederig. Dat is de weg waar de Heer in leidt. Kent u dat? Nederig makende genade. Waarin de Heer zichzelf groot gaat maken. Dat is zo wonderlijk dat de Heer naar Abraham omziet. De Heer gaat een regenboog van trouw over het leven van Abraham plaatsen. In die diepe donkere nacht waar Abraham zichzelf gebracht heeft, is hij de getrouwe, hij wel, Abraham niet. En hij gaat Farao plagen. Dat heeft de Heer vaker gedaan, in het boek Exodus ook. Toen was er een Farao die niet wilde luisteren. Na 10 plagen was zijn hart gebroken. Zijn weerstand voor even. Maar deze Farao luistert naar de eerste plaag al. En wees eerlijk, hij heeft het gelijk aan zijn kant. Hij heeft eerlijk gehandeld naar Abraham. Wel zijn macht gebruikt, dat is waar. Maar wel volgens Oosters gebruik de bruidschat betaald. En nu komt hij naar Abraham toe. Heeft u er wel eens over nagedacht hoe het bij de volken om Israël geweest moet zijn? Hoe de Heer handelde met Israël hier, later ook, wanneer Jacob weg moet trekken uit de buurt van Sichem, omdat zijn zonen daar de mannelijke bevolking van Sichem hebben gedood, alle wetten van gastvrijheid hebben overtreden. Toen die volken het gelijk aan hun kant hadden om Jacob te doden, maar het niet konden. Want, lezen we dan in Genesis, de Heere legde zijn schrik op de volken rondom. Ze moesten Jacob zo laten gaan, net als Farao hier. Wat dat betekend moet hebben voor die volken, hoe boos je kunt worden. Waarom zij zoveel bescherming, terwijl ze zo oneerlijk hebben gehandeld of echt niet beter zijn dan wij. Waarom is de machtige Israël met hen, terwijl ze het zo verknoeien? Dat is beschamend voor Jacob, hier voor Abraham. Dan kun je boos om worden. Als je hoort, of is het niet zo? Als je hoort van iemand die van buiten de kerk, met een leven zo ver bij de Heere vandaan, door hem opgezocht wordt. En ik probeer zo netjes te leven. Waarom hij of zij wel en ik niet? En mensen zijn het niet zomaar eens met de Heer. Daar kun je boos om worden. Of als je het mag zien. Je mag beseffen dat de Heer het tragisch tot toorn over Abraham, over Canaan, over Sodom, totdat de maat van Sodom is volgezonden, dat we niet anders verdienen dan zijn oordeel. Hier zien we Gods leiding, Gods raad, Gods onbevattelijke liefde voor een zondaar. Abraham die in niets beter is, Jacob, de hielen vasthouden. De man die de leugen heeft gebruikt naar zijn vader toe, die in niets beter was. De Heer kwam wel op de zonde terug, dat kan niet anders. Kom, laat ons samen richten. Vreemdelingen, heeft u dat het gehoord van de Heer, laat ons te samen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, die van Abraham waren zo verschrikkelijk, niet beter dan wie dan ook. Heer, waarom hebt u het mij op mij gemunt? Is dat uw verwondering geweest geworden? Door Gods genade. De Heer neemt het voor Abraham op. En Farao. Farao zal Abraham wegsturen, maar is nog dit. Wat is dit?
wat je aan mij gedaan hebt, vers 18. Waarom heb je het niet gezegd? Ik heb ze nu tot een vrouw, tot me laten brengen. Waarom heb je niet gezegd dat ze je zus is? En Abraham, hij had hiervoor gesproken, maar nu zegt hij niets. Hij zwijgt alweer, die stille man, die stille Abraham. Maar hier is er ook alle reden om te zwijgen, want wat had hij kunnen zeggen? Tegen deze woorden van Farao, die had het gelijk aan zijn kant. Is het niet alleen Farao die hier Abraham veroordeelt? Is het niet de Heere zelf die Abraham ter verantwoording roept? Abraham, Abraham, waarom heb je dit gedaan? O, wat schaam je je dan diep? Als de Heere je zo daagt voor zijn rechtbank, voor zijn gericht. Waarom heb je dit gedaan, dat nagelaten? Als de Heere zo bladert door je levensboek, waarom? Wat kun je zeggen? Mijn zielen doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? De Heere neemt het voor Abraham op. En Farao stuurt Abraham weg, bood zijn mannen. Ze geleiden Abraham en zijn huisvrouw en alles wat hij had naar de grens. Ongewenste vreemdeling, met harde hand het land uitgezet. Wonderlijk, de Heere leidt Abraham. Uit Egypte zal ik mijn zoon roepen, zo staat ook hier. Hij roept zijn zoon, die nog geboren moet worden. Uit Abraham, uit Egypte. Wat een wonderlijke weg. De Heere zorgt zelf voor zijn eer. Altijd. Abraham niet. Die heeft het in alles af laten weten. De Heere zorgt voor zijn eer. Voor zijn woord. Voor zijn belofte. En als je dat bedenkt, dan is het wel erg wat Farao hier doet. Hij stuurt dat kind van de belofte de grens over. Ja, maar dat wist hij toch niet? De Heer Jezus uit Abraham geboren zou worden. Ja, maar dit wist hij wel. Dat de God van Abraham machtig is. Alle macht heeft. Ook over het leven van Farao. Farao plaagt waarom hij dit wel moet doen. En nu zegt Farao weg uit mijn leven. Dat is wel erg. Dat is vreselijk. Als je vanavond hoort hoe machtig de Heer is en daar een indruk van hebt en dan toch zegt, nu niet, nog niet. Nu heb ik nog te veel plannen. Nu niet, nu nog niet. Nu moet ik nog carrière maken, ik moet nog slim zijn. Dat is niet wijs, nu nog niet. Nu kan ik zo goed voor mijn kleinkinderen zorgen. Dat is niet wijs. Nu nog niet. Want nu ben ik te ziek, te oud, te zwak. Als we in de dagen waarin de Heere met zijn woord tot ons komt zeggen nee. Tegen de God van Israël. En wij weten het wel. Tegen dat kind van de belofte. Tegen zijn zoon. Die zegt kom. Laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden rood als schalaak, ik zal ze maken als witte wol. En als we dan nee zeggen, niet dat richten, niet je kwaad onder ogen zien, het God vergeten, dagen zonder getal, niet de Heer zoeken, niet naar hem vragen. Als de Heer zegt, kom, kom tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven en dan maar doorlopen met je last. Het zelf op proberen te lossen. Dan doe je de Heere weg. De Heere komt er wel op terug. Hier bij Abraham op een wonderlijke weg. Hij is zo vol genade. Als je doorbladert naar hoofdstuk 13, moet hij vanavond maar doen. Dan lees je in de versen 3 en 4 dat hij in dat land van de belofte teruggaat naar Bethel. Dat is heel wonderlijk. Dat was een van die plaatsen van een altaar. Er stond er een bij Sichem, maar dit is verder naar het zuiden. Daar kwam Abraham eerder tegen op zijn reis door het land. Terug. Naar waar de Heer hem ontmoet was, verschenen was. Terug naar waar hij de naam van de Heer had aangeroepen. Terug naar waar hij in de vlammen had gezien. Gods ontferming. Abraham, ik voor u. Je had het oordeel de dood verdiend, Abraham. Wat kun je zeggen, Abraham beschaamd? En dan zien in de vlammen. Gerechtigheid van een ander. Die mogen zien, die mogen omhelzen. Zoals dominee Kersten in zijn boekje zegt, met kort begrip. De belofte mogen omhelzen. Christus mogen omhelzen. Met wie hij is, wat hij heeft en wat hij geeft. Abraham, genade, genade alleen. Vreemdeling, een kernwoord in dit gedeelte. Bent u, ben jij een vreemdeling? Vreemdeling van God? En daar nog nooit spijt van gehad? Of vreemdeling geworden, je niet meer thuis voelen hier? Hoe moet ik hem vinden? Hoe kan ik hem vinden? De Heer roept, ook vanavond met zijn woord. Dat doet hij. Hij zegt ook tegen ons allemaal, ga gij uit. Heeft u zo zijn stem gehoord, gehoorzaamd, als Abraham? Heeft u onmogelijkheden bij hem gebracht? Uw verlorenheid? U steeds weer zo slim willen zijn, maar niet wijs. De Heere vergeet, dagen zonder getal, jezelf bedoelen. Heeft u het bij de Heere gebracht, nog vanavond, als de Heer ons levenstijd geeft? En mag u het weten, vreemdeling te zijn hier op aarde? Wetend van een ander vaderland heeft de Heer u wel eens teruggebracht. Bij zo'n ontmoeting. Misschien wel bij waar hij begonnen is. Bij die eerste liefde. Ach, weet ik derwaarts weer geleid. Hoe was het toen? Weet u het nog? Dat weet je, dat weet je. Als de Heer zo gesproken heeft, zo getuigd heeft, zo nabij is gekomen. Wie heeft u toen ontmoet? En wat heeft u toen gehoord? Wat hebt u toen ontvangen? Altaarleven van Abraham. Ezechiël 16 spreekt van altaarleven bij Israël. Keer op keer verknoeid, verzondigd Israël het. Dan zal ik u beschaamd toestaan, Abraham beschaamd. Slot van Ezechiël 16. Maar dan, wanneer ik verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt. Amen. O Heer, kom met uw woord zoals u kwam tot Abraham. Kom met uw geest zoals u Abraham leidde. Uw woord waar maakte, kracht deed in zijn leven. Trek ons door uw liefde. Overtuig ons van onze zonde, onbekeerlijkheid, zelfbedoelen. U vergeet van onze dwaasheid, onze slimheid die zo dwaas is, zo zonder u, zo tegen u. Maar waar u ons leven onderzoekt, Heer, dat u daarvan getuigenis geven, indruk geven, trekken en leiden, door uw woord, door uw waarheid. En mag dat dan zijn, een ontmoeting met u voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Bied ik derwaarts weer geleid, hier wijd mijn ziel, met een verwonderend oog. Met dank voor wat u gaf, het verkeerde wegnemen, tekort verzoenen. Behoed en bewaar de gemeente en alle dingen, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 93, we zingen vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 93, vers 4. Thank you.
ontvang de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De Heere zegene en behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.